Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Bedrijven kampen met een overload aan complexe transformaties. Daarom is er veel behoefte naar een fijne, effectieve manier om de kloof te overbruggen tussen een mooie bedrijfspurpose en de harde dagelijkse executie en werkelijkheid op de werkvloer. Hierover ga ik in gesprek met LQ. Bij mij in de studio zijn aangeschoven Tim Muurs, Managing Partner, en Geert Letens, Founding Partner.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Van harte welkom beiden.
Dankjewel.
Bedrijfstransformaties is natuurlijk iets van alle dag. Bestaat al heel lang. Alleen het vak is steeds verder gespecialiseerd en heeft zich steeds verder ontwikkeld. Maar wat feit is dat bedrijven op dit moment veel meer aan verandering onderhevig zijn. Door allerlei technologische ontwikkelingen ook. Is dat ook wat jullie merken?
Ja, absoluut. Hè. Je kan best wel zeggen dat het heel turbulente tijden zijn. Denk even aan het geopolitieke landschap, de druk economisch dat met zich meebrengt voor bedrijven. Sociaal zie je ook een aantal dingen veranderen. Hè. Nieuwe generaties met nieuwe verwachtingen, technologisch, AI. Dus het houdt niet op voor bedrijven. Hè. Dus het gaat niet over die ene verandering of transformatie die is om de zoveel jaar gebeurd. Het gaat nu over een heleboel transformaties die allemaal in parallel moeten gebeuren.
En eigenlijk allemaal bijna in korte termijn. Voordat we het er zo meteen over gaan hebben, eerst even naar LQ. Hoe lang bestaan jullie al?
Ondertussen 7 jaar. 7 jaar geleden opgericht. Naar aanleiding van het boek Six Batteries, waar we het later nog wel meer over gaan hebben.
Dat is een verandermethode, hè?
Juist. Ja. Om zo echt ook energie in bedrijven te blazen en ze succesvol te maken voor veranderingen. Niet voor dat ene trajectje, maar echt om die boost van veranderingen baas te kunnen.
Ja, dus op allerlei schijven eigenlijk kunnen schakelen.
Precies.
Daar komt het op neer.
Ja.
Wat is uw achtergrond?
Ik ben een heel diverse pet. Oorspronkelijk ingenieur van basisopleiding. Maar heel snel wat in wat technologische projecten terechtgekomen. Maar wel snel begrepen dat als je mensen niet meekrijgt, dan is technologie ook maar niks. Dus vandaar dat mijn interesse voor veranderingsmanagement gegroeid is. En zo ben ik van consultant naar wetenschapper, naar terug consultant geëvolueerd. En dat is de combinatie die ik wel blijf doen, natuurlijk.
Ja, heel interessant. Ja. Dat hebben we natuurlijk in het vorige gesprek al even over gehad. Ik zei ook u, want u komt uit België.
Precies.
Gaan we tutoyeren op zijn Nederlands of blijven we bij u?
Ja, je mag het doen zoals je het wil. Dus allebei goed hoor.
Ga ik even naar Tim, want jij bent inmiddels managing partner van LQ. Hoe lang ben je daarbij betrokken?
1,5 jaar, bijna 2 jaar. Ja.
En ook een achtergrond in het transformeren van bedrijven?
Ja, zeker. Dus ik zeg altijd, ik ben nu zo'n 17 jaar werkzaam in het vak mens, organisatie en veranderkunde. In dat speelveld heb ik van een groot consultancypartijtje, van een grote, echt zo'n consultingreus, naar een wat kleinere club gegaan. Een boutique consulting firm, zoals we dat noemden in Nederland. En eigenlijk 2 jaar geleden kwam LQ op mijn pad. En ja, die vroegen mij, zou je het leuk vinden om mee te bouwen aan de onderneming die wij ook aan het bouwen zijn? En dat wilde ik ook graag, ook als mede-ondernemer.
En is het ook in die boutique formule, want dat hoor je eigenlijk steeds vaker. De boutique formule, ja, als ik het zou moeten vertalen, kijkend naar een tijdje op afstand, zou je kunnen zeggen, ja, dat is veel mensgerichter, veel directer. Is dat ook waar?
Ik wil niks negatiefs zeggen over onze conculega's, zeg maar. Hè. Dus, maar ik denk dat veel grote consultancy firms toch vooral gericht zijn op voorspelbaarheid en schaalbaarheid. En daarmee ook dus iets van hun eigenheid inboeten. En mensen daar, zeg maar de consultant zelf, ook een beetje aan hun eigenheid inboeten. Ja, en dat is iets wat wij in ieder geval wel kunnen waarborgen in een club van ongeveer 20 man.
Heeft het ook te maken toch met de hele verandering waar we allemaal in zitten, die complete transformatie, ook digitaal, maar ook bepaalde vraagstukken zoals vacatureoverschot vullen, doorgaan op de ontwikkeling. Hè? Lange termijn is niet meer 10 jaar, maar is misschien 5 jaar als kompas. De korte termijn, daar gaat het eigenlijk steeds om. Dus je moet heel weer wendbaar zijn.
Ja, absoluut. En dus als je gaat kijken van de energie die wij proberen eigenlijk in bedrijven te brengen om hun succesvol te maken, is inderdaad eigenlijk ook een energie die dynamiek en flexibiliteit uitstraalt. Die dus die kenmerken van agile en al die principes echt ook wel volledig omarmd, zou ik zeggen.
Ja. Dan even naar het begin van zo'n transformatie. Want je bent eigenlijk in constante transformatie. Dat zou wel de conclusie kunnen zijn die we al hieraan kunnen trekken. Door al die invloeden van buitenaf. Waar begin je dan met een transformatie überhaupt om het te laten slagen? Want je weet dat je eigenlijk in een alom veranderd proces al zit.
Ja, dat is een supergoeie en ook best wel moeilijke vraag. Want uiteindelijk geloven wij heel sterk dat je moet beginnen op de situatie waar dat je nu op dit ogenblik ook echt bent. En dat wil zeggen dat wij eigenlijk een scan ontwikkeld hebben die toelaat om te kijken welke change capabilities dat jij als organisatie nou hebt. En in functie van die scan maken we dan eigenlijk een beeld van waar dat je nu bent op niveau van veranderingscapabilities, maar ook op basis van de agenda die op dit moment voor jou primeert. Hè. Ben je een winstgevend bedrijf dat wil doorgroeien of ben je een verlieslatend bedrijf dat terug het hoofd boven water moet gaan? Dus ook dat gaat uiteindelijk wel een andere start geven aan het verhaal.
Ja, maar zou je me anders verwoorden, dan zou je kunnen hebben naar het maken van een nulmeting.
Ja, dat is het, inderdaad. Je gaat eigenlijk een beeld kijken van wat zijn nou echt die capabilities die jij nodig hebt en waar sta je op elk van die verschillende elementen.
Wat maakt jullie nu als organisatie anders dan andere organisaties qua aanpak?
Wat mij heel erg aantrok aan de buitenkant vanuit LQ is dat het vanuit de wetenschap geboren is. Dus de andere adviesbureaus zijn echt vanuit een adviesambitie ontstaan. Geert is hier een van de promovendi op de theorie rondom de Six Batteries of Change. Daar is een boek over geschreven. En uiteindelijk is daar een consultancybedrijf uitgegroeid, omdat de deelnemers aan dat initiële onderzoek hebben gevraagd: goh, leuk dat jullie onderzoek gedaan hebben, maar zou je ons ook niet wat verder kunnen helpen? Dus we zijn geboren vanuit de wetenschap.
Moeten we die dan maar gaan ontleden ook, die Six Batteries?
Nou, laten we dat doen.
Ja, precies.
Geert de aangewezen persoon, denk ik.
De reden waarom dat ik samen met twee collega's van Vlerick Business School eigenlijk begonnen ben aan het ontwikkelen van een nieuw model, is dat er is in de literatuur een mythecijfer, de 70% failure rate. Hè? En dat is iets wat je in nagenoeg alle boeken, artikels van 20, 30 jaar geleden terugziet. Maar ik kan je wijzen naar artikeltjes over AI of over digital transformation van enkele maanden oud. En die gaan nog altijd zeggen 70% faalt. Nou, dus als dat echt waar is, dan hebben we echt een groot probleem.
Want dat betekent heel veel kosten voor niks eigenlijk.
Absoluut. Hè? Dus dan doe je 10 dingen in je bedrijf. Hè? En nou, 10 vandaag de dag moet ik zeggen, hè, zijn het er waarschijnlijk 100 hè, in een bedrijf. 30 gaan er dan lukken en 70 lukken er niet. Nou, dat vonden wij eigenlijk echt zo'n indicatie om te zeggen van welke modellen dat er dan eigenlijk ook bestaan, dan hebben ze toch echt niet de kern van de zaak gevat. En dus op die manier zijn we echt gaan onderzoek doen bij bedrijven om te zeggen van ten eerste, wat is succes en wat is faling? En dus die schaal ontwikkelen, dat was al een uitdaging op zich. Maar dan hebben we vooral gaan zoeken naar wat zijn dan factoren die eigenlijk die succes of die faling in de goede richting gaan beïnvloeden.
Precies, want dat moet natuurlijk duidelijk gedefinieerd worden. Want ja, voor een ondernemer kan iets succesvol zijn omdat er weer een kleine stap vooruit geboekt is. Terwijl voor iemand anders dat kan zien als van ja, maar oké, maar we zijn er nog lang niet.
Ja.
Dat kan jij als overwinning zien, maar waar we naartoe willen, dat is toch een andere definitie. Ik kan me voorstellen dat daar heel veel discussie over is.
Ja. En dus de literatuur en het academisch onderzoek daarnaar was eigenlijk zo goed als onbestaande.
Ping, 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 ping.
En in die zin dat veel van die 70% is eigenlijk gebaseerd op een prof zeg maar van Harvard die 20 jaar in het vak staat en zegt van als ik even terugkijk, dan denk ik dat ongeveer 70% wel gaat mislukken. Maar dus wat is dan het precieze criterium? Absoluut niet duidelijk. Dus daar hebben we wel duidelijkheid aan gebracht, hè, om te zeggen van hoe kan je dat nou echt objectief maken? Verandering mislukt als bijvoorbeeld hè, de performance dip na een verandering te groot is geweest. Hè. Dus je weet, zelfs als je een nieuwe wagen gaat kopen, dan rij je als het moment dat je die nieuwe wagen oppikt, toch als chauffeur iets minder goed dan daarvoor, omdat het is nieuw. Ik moet wennen, waar staan al die dingen? Ik moet daar hè, nog een aantal rationele factoren. Maar er zijn ook emotionele factoren die bijvoorbeeld gaan zeggen van ja, ho, het is een nieuwe wagen, ik heb daar wel veel geld in gestopt. Daar mag niks aan gebeuren. Hè? Dus er is een fear for failure factor die erin zit. En dat maakt dat als je achteruit rijdt de eerste keer dat je twee keer kijkt. Hè? Dus met andere woorden, dat is een performance dip die er altijd is. Als die te diep is, hè, als bij een verandering mensen het bedrijf uitstappen, ja, dan kan je dat niet een succes noemen. als die te lang duurt om eigenlijk je oorspronkelijke performantieniveau terug aan te halen, ja, dan gaan mensen eigenlijk ook geloof in die verandering verliezen. En dan gaan ze terug naar hun oude systeempje. Hè? Dus dat is ook niet wat je wil. Je maakt een investering, dus wil je ook wel een verbeterde prestatie. Heb je dat gehaald en heb je dat kunnen vasthouden? Dat zijn eigenlijk de vier componenten die wij eigenlijk bevraagd hebben rond alle soorten van veranderingstrajecten, om eigenlijk eenduidig te kunnen zeggen, was het nou een succes of was het nou een faling?
Ja. Dan wil ik daar eigenlijk toch graag één iets uitpikken. Want je hebt te maken met een digitale transformatie. Generaties, hè, voor een beetje de huidige zeg maar middengeneratie. Die zijn natuurlijk niet opgegroeid met pc's, met überhaupt digitale werkzaamheden. Is dat dan per definitie op het moment dat zo'n medewerker besluit om uit te stappen, omdat men niet meer aan kan haken, is dat dan de fout voor de organisatie? Of heeft dat toch ook echt wel met een generatie ding te maken?
Poh. Volgens mij kun je nooit de schuld bij mensen leggen. Als organisatie zie jij de buitenwereld misschien wel wat eerder op je afkomen dan dat individuele medewerkers dat zien. Hoewel je individuele medewerkers ook weer niet van de plicht kan ontslaan om zich te informeren over alles wat er speelt.
Exact, want dat is volgens mij een heel heikel punt, toch? In zo'n transformatie van, ja, dat hoor je heel vaak bij transformaties. Nou, het zou kunnen zijn dat een x-aantal procent van het personeelsbestand toch niet mee kan met deze transformatie, omdat dat eenmaal, ja, dat moet je willen. Daar moet je voor openstaan.
Ja. Ik weet niet of dat, volgens mij gaat het hier om de doel-middelredenering. Hè? Volgens mij is het gevolg niet altijd, mensen kunnen niet mee omdat het anders is geworden. Waarschijnlijk is er een doelstelling om het met minder mensen te doen. Als je dat weet van tevoren, moet je daar klip en klaar en super helder over zijn. Want
en dat gebeurt niet altijd?
Nee, zeker niet. Nee, nee. Nee, dus dan wordt er onder andere termen dan. Kijk, reorganisatie is een hele zwaar beladen term. Hè. Daar ga je allerlei gevolgen op je afroepen. Zoals OR's, vakbonden die er iets van gaan vinden. Dus verzinnen we andere termen om dat te duiden. Alleen, ik ben ervan overtuigd dat wanneer je aan de voorkant weet, het moet efficiënter, het moet met minder mensen, dan kun je het maar zo goed als beter ook direct uitspreken. En sterker nog, een heel complex en co-creërend veranderproces ingaan. Als je weet dat er functies op het spel staan, dat is ook niet per se de route. Dus dan is het echt, de pleister eraf trekken en de pijn snel nemen.
Ja, maar dat is in ieder geval, dit is wel een belangrijke, dit is die mensfactor. Dus een van die vier belangrijke elementen. Als je daar nog meer zaken uit pikt, hè, dus de purpose na executie, dat is volgens mij ook een hele belangrijke. Hoe stuur je dat volgens dat model?
Ja, wel, misschien even toelichten wat dat zes bouwstenen van het model zijn. Hè. Dus er zijn drie rationele bouwstenen. En dat begint eigenlijk bij een duidelijke strategische richting. En zeker in tijden van disruptie en turbulentie zie je dat eigenlijk ver van eenvoudig is voor bedrijven om daar echt lange termijn keuzes te gaan maken. Dus best moeilijk. Het volgende aspect is een krachtige managementinfrastructuur. Dus heb je een richting, dan vertaal je die door in een aantal, laten we maar noemen, KPI's, Key Performance Indicators. Dan plak je daar budgetten en prioriteiten op. En dan kan je in de volgende batterij, action planning en implementation, met projecten, met verbeteringen eigenlijk echt aan de slag gaan.
Meer de architectuur kant.
Vergeet de koppeling met de capaciteit niet. Hè? Dus heel veel organisaties overschatten eigenlijk hun vermogen om veranderingen voor elkaar te krijgen. En plotten die dat gewoon direct op alles wat er al ligt.
Dus je zegt het wordt dus onderschat.
Nou, het wordt en te veel en de capaciteit die mensen hebben om verschillende verandertrajecten naast elkaar te doen en te blijven leveren op hun huidige baan. He, dus als je bij MT-leden, ga maar eens een willekeurige organisatie in en vraag maar eens, goh, wat staat jou te doen in jouw functie? En wat wordt er allemaal nog meer van je gevraagd? Ja, dan zal bijna iedereen zeggen, ik heb te veel petten op. Ja. En de vraag is, ligt dat aan het individuele MT-lid? Is hij te junior voor zijn functie? Of is de organisatie eigenlijk te weinig in staat om een collectief te genereren van hele specifieke ambities met een aantal prioriteiten die daarbij horen en ook een realistische capaciteitsplanning. En dit zijn allemaal hartstikke rationele elementen, maar in heel veel organisaties loopt er gewoon.
Maar
dat
is toch ook weer de vraag, omdat überhaupt de lange termijn planning niet meer te plannen is. lijkt het wel alsof men niet alleen in een verandertraject zit, maar ook in een leerproces waarbij eigenlijk de uitkomst helemaal niet bekend is. Wordt dat nog te vaak onder banken en stoelen geschoven?
Wel, het punt is gewoon dat die koers, die richting uitzetten, dat blijft belangrijk. Maar als we juist praten over die prioriteiten koppelen aan capaciteiten, dan doe je dat eigenlijk op een bepaald ritme, waardoor dat je ook snel kan leren en kan gaan bijsturen. En dus als wij masterplannen maken voor bedrijven, dan is dat typisch in een ritme van 6 maanden. Dus dat wil zeggen dat na 6 maanden krijg je eigenlijk ook koerscorrecties op basis van wat dat je zelf ervaren hebt en geleerd hebt. En kan je ook opnieuw die capaciteitsinschatting bekijken om te zien van, lukt het ook voor mensen om de komende 6 maanden dit volgende blokje iteratief eigenlijk
maar
goed neer te zetten.
Maar precies, dus het feit dat het context krijgt, hè, dus het omlijsten van een periode, het omlijsten van een blokje, dus de bouwsteen meenemen in de organisatie, dat is essentieel toch? Om dat ook aan de medewerkers door te geven van, waar staan we nu in dat verhaal
als het ware? Ja, zeker. En ik vind jouw opmerking of jouw signalering wel interessant, hè? Want je zegt eigenlijk, het is een leerproces en tegelijkertijd heeft geen enkele organisatie heeft echt de tijd voor dat leerproces.
En heeft de uitkomst helemaal niet.
En weten niet precies wat de uitkomst zou moeten zijn. En we pretenderen dat wel, dat we dat weten. Of leidinggevenden proberen dat heel erg te schetsen. Nou ja, volgens mij kun je een richting aangeven. Heb je een kompas nodig? Is er een bepaalde intentie waar mensen echt bij zichzelf moeten onderzoeken vanuit welk overtuiging, welk fundament zit ik in mijn rol? Daar hoort dan inhoud bij. En daarop consistent zijn. Hè? Dus daarop moet je denk ik, nou, de activiteiten die Geert net noemt, moet je daarop plannen. Maar ook ja, je omgeving inrichten dat de uitkomsten waarschijnlijker worden dan alleen maar een hoop op papier. Ja,
dus dat is heel interessant. Maar dit heeft nog steeds met het architectonische te maken.
Ja, precies. Dat zijn de rationele aspecten. Ja. Maar daaronder ligt je dan eigenlijk al de emotionele of meer sociale dimensies.
De culturele factoren.
Ja, dat start eigenlijk met een ambitieus topteam. Je kan een perfecte strategie definiëren als CEO. Maar als je daar je directie niet uiteindelijk echt met een purpose achter krijgt, dan gaan die dat ook niet uitstralen en dan trek je ook straks ook niet de juiste mensen aan om dat samen echt te gaan realiseren. Vaak gaan die mensen dan ook niet het voorbeeldgedrag tonen om een cultuur te creëren die echt gezond is, hè, waarin dat die dynamiek eigenlijk echt elkaar gaat gaan versterken en waar dat dan laatste batterijconnection met de medewerker, de betrokkenheid van die medewerkers eigenlijk veel te klein is. En dus zo zie je dat uiteindelijk ook die 3 onderste batterijen wel echt aan elkaar gekoppeld zijn. Dus we komen wel best eens in bedrijven waar dat er ook aan de top te grote ego's zijn, waardoor je dan in de cultuur siloverzuiving krijgt en straks medewerkers hebt die afhaken. Hè?
Zie je? Wat je vaak hoort, en dat hoor je bij elke transitie, draagvlak is een belangrijke. Maar daarbij heb je dus ook te maken wellicht dat er iets in de managementstructuur moet veranderen. Terwijl de managementstructuur geneigd is om elkaar in stand te houden. Ja. Herkenbaar dit voorval wat ik nu benoem?
Ja, zeker herkenbaar. Maar ik zie ook wel organisaties die bereid zijn om daar concessies in te doen. Het oprecht beter willen doen. Kijk, ik denk wat we moeten leren uit die onderste 3 batterijen is 1 slogan. En dat is context of omgeving maakt gedrag. Dus je kan een medewerker hebben die ogenschijnlijk niet wil, niet productief is, geen eigenaarschap neemt. Maar bijvoorbeeld in zijn privésfeer hartstikke assertief is en allerlei mensen bij elkaar brengt. En ik geloof er echt in dat de omgeving die je creëert als organisatie en als directie of als leidinggevende of als bestuur, en dat zit hem zowel in de rationele als in de emotionele componenten, die maakt uiteindelijk het gedrag wat de medewerker laat zien. Mijn punt is eigenlijk dat de omgeving waar je iemand inzet, daar zal die zich ongeveer naar gaan conformeren of naar gaan gedragen. En als je bepaald gedrag ziet of wat je niet ziet bij je medewerker en dat stelt je teleur, dan moet je dus eigenlijk gaan nadenken welke omgeving creëer ik eigenlijk als leider waardoor dat gedrag naar boven komt. Voordat je de schuld gaat leggen bij een individuele medewerker. Dus ja, draagvlak is hartstikke belangrijk. de spelregels waaronder je dat gaat neerzetten met elkaar. Hè? Dus waar ga ik draagvlak op halen? Ga ik dat op de probleemdefinitie doen? Ga ik dat op de oplossing doen? Ga ik dat op het besluit doen? Ja, daar is het vaak hartstikke intransparant. Dus we willen mensen wel betrekken. We vragen ze wel daarnaar. En dan is er een opinie gegeven. En dan uiteindelijk wordt er heel vaak voor hun gevoel niks mee gedaan.
En dat is teleurstellend.
Ja, dat is dan teleurstellend. Je kan beter aan de voorkant transparant zijn over wat er wel of niet mee gedaan wordt, dan dat je zomaar in het wilde weg naar die opinies blijft vragen. Daarom is veranderen is ook geen democratie. Hè? Dus het is wel gelijkwaardig, maar niet gelijk in heel veel opzichten. Ja.
Dat is cultuur. Dan hebben we nog twee eigenlijk elementen die we nog niet besproken hebben. Emotionele connectie.
Ja, dat zit in die connectie met de medewerkers. Hè. Dus dat vraagt heel dikwijls inderdaad van hoe gaan we communiceren met de medewerker, dat hij ook wel begrijpt waarom we iets gaan doen, waar dat we echt naartoe willen. Het klinkt misschien raar, maar in onze bevraging, als je kijkt naar een van de grootste pijnpunten over alle 500 bedrijven die we intussen tijd bevraagd hebben, dan is één elementje van iedereen voelt de verandering, maar niemand weet waar dat ze naartoe leidt. Hè? Dat is zo één van de elementen die er heel sterk naar voorkomt. Ja, en dat wijst heel duidelijk op dat gebrek aan echte communicatie. Maar communiceren is een eerste stap. Hè? Uiteindelijk is mensen betrekken, ze een echte plaats geven in het proces en daar ook duidelijkheid rond creëren. Dat is een andere belangrijke. Hun aanspreken op hun gedrag is zeker ook een belangrijke. En dat is ook een ander element wat we vaak zien dat uitblijft. Dus medewerkers gaan een stukje in het traject, maar op een bepaald ogenblik, ja, dan wisselen we naar een ander project en vergeten we te benoemen dat ze eigenlijk hun vorige gedrag niet meer herhalen. Zie je, dus dat element daar ja, ook durven als leider benoemen wat dat je ziet en ook daar verwachtingen rond creëren, dat is essentieel. Zeker om ambassadeurs voor veranderingen te creëren. Dus,
en op het moment dat je dus zo'n transitie ingaat bij bedrijven, is het dan ook zo dat je van de medewerkers eigenlijk verwacht dat ze wel iets weten van dit model? Zodat ze ook de transitie kunnen volgen.
Ja, goed punt.
Wat we doen is, we doen inderdaad een bevraging. Die wordt ingevuld door de top van het bedrijf. Hè. Dus laten we zeggen directie en C-level en dergelijke. Maar ook middelmanagers. En die geven dan eigenlijk een eerste beeld van hoe dat ook niet alleen de top kijkt naar de organisatie. In bedrijven waar we lange tijd bij zijn, durven we ook wel ook andere mensen daarbij betrekken. Maar wat we wel vaak zien, is dat uiteindelijk dat beeld wel vaak overeenkomt met hetgeen wat dat middelmanagers ook al wel detecteren. Dus vandaar dat we vaak starten met eigenlijk dat beeld van confrontatie van hoe kijkt nou de top naar het bedrijf, hoe kijkt nou het middelmanagement naar het bedrijf. En dan gebeurt het dat middelmanagers bijvoorbeeld zeggen, als we kijken naar onze strategiebatterij, dan staat die volgens ons compleet groen. Maar in de ogen van middelmanagers zie je die compleet rood.
Ja, want dat is eigenlijk, stel op het moment dat die compleet groen staat aan jullie kant, zou dus betekenen dat je klaar bent voor de volgende stap. Is dat, hoe kan je de snelheid van die transitie nu bijsturen of bepalen?
Nou, wat we eigenlijk zeggen met het model is, minder belangrijk is normerend te zijn om de inhoud of wat er uit zou moeten komen. Die consequente aanwezigheid van die verandercompetenties, hè, dus die op topteam, op strategische richting, op managementinfrastructuur, cultuur, actieplan en implementatie en connectie met medewerkers.
Dat is eigenlijk het DNA als het ware
eigenlijk van de organisatie. Als dat continu op groen staat, dan heb je 95% kans op succesratio voor je strategie en veranderingen.
Precies.
Dat is eigenlijk de stelling die wij neerzetten. Ja.
En wat we zien is dat in de database ongeveer een vierde van de bedrijven eigenlijk die batterijen echt ook op groen heeft. Dus een vierde van de bedrijven is eigenlijk klaar om op een gezonde manier met al die veranderingen om te gaan. Maar wat ook wil zeggen dat het grootste dus niet is. Hè. Het ergste daarvan is als het ware een derde. Ze hebben alleen maar rode batterijen. Nou, en dan kan ik je met data aantonen dat in dat soort van organisatie is de kans dat de veranderingen lukken nul. Letterlijk nul.
Ja. Ook niet met toepassing van die six batteries.
Wel, dan moet je eerst eigenlijk ook, terwijl dat je aan de inhoud werkt, werken aan de batterijen om ook daar de energie te laden. En dat is best uiteindelijk een uitdaging. Want het is ook een beetje een verhaal van build the plane while you're flying it. Hè?
Ja, dus, en het spanningsveld waar wij natuurlijk in zitten is... een potentiële opdrachtgever heeft vaak al een eigen definitie van waar het verkeerd zit. En die zegt, we willen niet weer over de strategie gaan hebben, want die staat inmiddels wel. Of we hebben al een boardroom coach, dus we hoeven echt niks te doen aan het topteam. En je staat daar eigenlijk op particuliere anekdotische verhalen van die individuen die daar dan leiding geven en die dan ons uitnodigen. Dus de uitdaging is, mogen we alsjeblieft met de top en met de min 1 laag toch even kijken naar hoe jullie gezamenlijk, collectief kijken naar de mate waarop je batterijen geladen zijn. Want jouw definitie is niet de definitie van iemand anders in jouw directie ofwel in jouw MT-lagen daaronder. Dus jij kan vinden, er staat een prachtige strategie. Als die niet helder is voor de laag die daarmee moet werken, ja, dan kun jij dat nog zo hard vinden. En dan kun je er nog niet aan willen werken. Maar ja, dan blijft die wel rood.
Dit is een metafoor die overigens vaak voorkomt, toch? Dat hoor je heel vaak eigenlijk ook. Even simpel voorbeeld. Managers die dus niet de praktijkvloer oplopen, waardoor ze eigenlijk altijd van achter die tekentafel bezig zijn met het veranderproces.
Ja, dat klopt. En dat zie je ook wel eigenlijk in bepaalde patronen van onze batterijen. Dus als je nou typisch bijvoorbeeld patronen ziet waar dat de managementinfrastructuur en de cultuur eigenlijk beide rood zijn, dat zijn de twee batterijen die eigenlijk die middelmanagementlaag van je organisatie vertegenwoordigen. En dat betekent dat mag je aan de linkerkant of aan de rechterkant nog zoveel goede energie hebt, dan loopt daar eigenlijk helemaal in die middellaag vast. En vaak is dat een probleem dat eigenlijk inderdaad mensen aan de top onvoldoende connectie hebben met zeker die middellaag. In dat soort van organisaties, als we interviews doen, dan horen we heel vaak de directie heeft gezegd dat. Ze hebben beslist dat. Hè, begrijp je? Dan voel je echt die kloof. Dus is een deel van het veranderproces die kloof te dichten. Dus kan je teams maken waar dat directie en middelmanagers echt als een team gaan samenwerken. Rond specifieke veranderingen die daar eigenlijk echt relevant zijn. En zo proberen we die energie van de toplaag te laten doorstromen naar de middellaag, naar eigenlijk de low-level managementlaag. Dus het is echt een kwestie van de energie eigenlijk van beneden naar boven, van boven naar beneden te laten vloeien.
Ja, dus het continu maar doorstromen.
Ja, precies.
Tot slot, welke twee concrete tips van jullie beiden? Eén tip zou je mee kunnen geven op het moment dat je als bedrijf hiernaar luistert en denkt, oké, dit is wellicht een hele goede metafoor waardoor we onze organisaties toch die transitie in kunnen helpen.
Gebruik het, maar niet de mechanische. Dus het is niet blind staren op een model. Het is ook maar weer een metafoor om holistisch te kunnen kijken naar hoe doen wij het hier en wat proberen we hier met elkaar te doen en hoe waarschijnlijk is het eigenlijk dat
maar ons
dat...
een geraamte met houvast.
Een geraamte en zeker een geraamte met houvast en niet sequentioneel of lineair zoals alle andere modellen ingericht zijn. Mijn andere tip zou zijn, we proberen in organisaties eigenlijk alles te doen om de uitkomst te voorspellen. Van budgetten tot plannen, tot organisatiestructuren, tot mandaten, et cetera. En het samenspel van de toevalligheid van mensen die daar zijn en met welke energie zij samen aan de slag gaan op een bepaalde ambitie. Ja, die is minimaal net zo belangrijk. Vandaar ook, besteed niet alleen tijd aan die bovenste rationele batterijen, maar evenveel zoveel tijd aan die emotionele.
Geert?
De onderkant.
Ja, voor mij denk ik is de grootste tip make the invisible visible. Heel veel bedrijfsleiders, zoals Tim eigenlijk al aangaven, hebben niet dat zicht op van waar dat eigenlijk hun energie vastloopt. En hebben ook niet de cultuur of de context waarin dat mensen daar eigenlijk spontaan durven over praten. Hè? Je gaat niet zomaar tegen je baas zeggen van ja, eigenlijk ben jij een ego. Hè? De scan is wel iets dat echt naar de oppervlakte brengt.
Waarom zou je dat niet kunnen zeggen?
Ja, in sommige omgevingen lukt het echt niet. Nou kan ik wel inbeelden dat dit in Nederland net iets makkelijker is dan in België.
Vandaar die vraag ook.
Ook in Nederland zeggen we het wel, maar dan heel vaak tegen je collega.
Genuanceerd.
En niet rechtstreeks tegen degene over wie het gaat.
Ja. Nee, ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. Interessant om hier meer over te weten te komen. Tot zover deze Business Update met Tim Muurs en Geert Leetens van LQ.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.